In de verkondiging daar vanmorgen gaat het over Jozef, de man van Maria uit het evangelie. Dus het is een echte adventspreek. Ik moet wel zeggen dat ik het een beetje spannend vind, omdat ik iets nieuws ga doen. Iets wat ik nog nooit heb gedaan met een preek. Ik ga namelijk niet een preek houden, maar ik ga een paar brieven lezen van Jozef. Ik heb Jozef een paar brieven laten schrijven aan Maria, toen Maria bij Zacharias en Elisabeth was. Dat was 3 maanden. En ik ben benieuwd wat u daarvan vindt. Eerst komt er een boze brief, dan komt er meer een schuldbewuste brief. Dat wordt een heel dankbare brief. Het is ook de bedoeling, tussendoor wordt steeds een muziekje. Het is de bedoeling dat je dan denkt aan moeilijke periodes die je zelf hebt gehad. Of dat je denkt aan mensen om je heen die door moeilijke duistere periodes gaan. Of door schuldbewuste periodes, misschien hele blije periode. En dat je dan ook, er wordt dan gezongen, Heer ontferm u, Kyrie eleison. En dat je zelf dan ook met die gevoelens naar de Heere God toe gaat. Dus het is niet alleen maar de bedoeling dat we denken aan Jozef, 2000 jaar geleden, maar dat we zelf ook een beetje in zijn schoenen gaan staan. We gaan eerst lezen uit de Bijbel over Jozef. Er staat niet zo heel veel in de Bijbel over Jozef. Maar in Matthäus 1 staat toch wel aardig wat. Wist u dat Jozef wel 4 keer een droom heeft gehad? Een droom door de Heilige Geest, waarin de Heilige Geest hem sprak. Dat kan dus blijkbaar ook. Dat de Heere God, als je aan het slapen bent, dat je spreekt. Nou, dat gebeurt hier ook. We gaan lezen uit het Evangelie van Matthäus, het eerste hoofdstuk vanaf vers 18. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkd aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover in het geheim haar te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd opdat hij in vervulling zou gaan, wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent God met ons. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam haar bij zich als zijn vrouw, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had en hij gaf hem de naam Jezus. Nou, daarnaast lees ik nog een paar versen uit het Lucas-evangelie, zodat u niet denkt, het is allemaal fantasie wat die man hier staat te verkondigen. Even kijken in Lucas, het eerste hoofdstuk. Daar staat: nadat Maria heeft gehoord van de engel dat ze in verwachting zou geworden door de Heilige Geest, en dat ze dan zegt: de Heer wil ik dienen, laat met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Dan staat er in Lucas 1, vers 39: kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. En dan staat er aan het eind van het hoofdstuk, in vers 56, Maria bleef ongeveer 3 maanden bij Zacharias en Elisabeth en ging toen terug naar huis. Nou, de brieven die ik u ga lezen, die vallen in die periode, die 3 maanden... dat Maria daar is in het huis van Zacharias en Elisabeth, terwijl Jozef nog in Nazareth is. De eerste brief. Maria, toen je mij vertelde dat je in verwachting was, stortte mijn wereld compleet in. Sinds die donkere dag kan ik 's nachts niet meer slapen. Ik kan me niet meer concentreren op mijn werk overdag. Gisteren hebben we nog een hele dure deur verknald omdat ik er te hard op stond te schaven in mijn werkplaats. Want jij en ik, wij weten deksels goed dat dat kind nooit van mij kan zijn. En ik kan gewoon niet geloven dat je stiekem ergens een ander vriendje hebt gehad. Wat is er toch met je gebeurd? Wellicht in de wijngaarden achter ons dorp, waar mensen je niet zagen. Als ik die kerel in de handen krijg, jou wat heeft aangedaan, dan krijgt hij te maken met de zwaarste voorhamer uit mijn werkplaats. Jij noemde de naam van ene Gabriel. Maar ik ken alleen die oude kleermaker Gabriel. Die kan er toch niks mee te maken hebben? Maar ik begrijp het niet. Je weet toch dat je me altijd kunt vertrouwen. Onze families zijn al door de ondertrouw met elkaar verbonden. Wij droegen onze ringen als teken daarvan. Wat een feest was het toen we 2 maanden geleden nog maar dat feest van onze verloving vierden en prachtige plannen maakten voor de toekomst. Hoe is het toch mogelijk dat je dat allemaal op het spel zet? Om echt niet aan te komen met vrome smoesjes over een engel. Over Gods heilige geest die het kind zou hebben verwekt. Hoe is dat mogelijk? De man die jou verkrachtte was beslist geen engel. En hoe durf je? Je bent heel veel vromer dan ik, een eenvoudige timmerman. Hoe durf je de heilige geest te noemen? Dat de heilige geest kinderen zou verwekken. Iedereen weet toch dat de heilige geest dat niet doet? Hoe durf je zijn naam te noemen bij iets wat indruist tegen alles wat heilig en goddelijk is? Welke boze geest is er toch in je gevaren? Dat je me zulke verhalen komt aanzetten. Ik snap er ook niks van. Dat je nu zo plotseling bent verdwenen. Van je vader hoorde ik. Dat je met een groepje priesters naar het huis waar je oom en tante bent gegaan. Helemaal in Judea. Nou, ik weet dat het priesters zijn. Dat het gelovige, wijze mensen zijn. Die oom en tante van je. En ik bid dat zij je in ze zullen laten zien waar je mee bezig bent. Ik heb je vader maar niet wijzer gemaakt over wat er werkelijk aan de hand is. En ik hoop nog altijd dat je je vergist. Zoek gauw een dokter om het allemaal te laten controleren of je wel echt in verwachting bent. Wellicht verbeeld je je maar wat. Hopelijk is het een boze droom en waait het weer over. Je weet dat ik te veel van je hou om je zomaar te laten vallen. Ik wil je helemaal niet kwijt, Maria. Maar mocht je toch echt in verwachting zijn van een ander, dan kan ik niet anders dan onze ondertrouw verbreken. In deze brief vind je mijn ring. Die ik je stuur, dat alles duidelijk is. Het breekt mijn hart om je dit te moeten sturen. Ik weet dat ik in jouw ogen nogal wat ouder ben. En dat er veel jongere mannen ook een oogje op je hadden. Soms zag ik ze wel gluren wanneer je terugkwam met de waterkruiken van de waterput. Als je voor die verleiding bent gevallen, dan moet ik dat wel accepteren. Maar weet wel dat je daarmee mij in het ongeluk hebt gestort. Ik was notabene al begonnen met de aanbouw van die kamer bij het huis van mijn ouders waar we zouden gaan wonen. De zederen planken voor ons huwelijksbed staan te droog in de werkplaats. Wat moet ik daarmee? Moet ik er de kachel nou mee gaan aansteken? Hoe kan ik dit uitleggen aan mijn vrienden, aan mijn familie? Ik denk erover om te gaan verhuizen naar Capernaum. Daar kan ik wel een baantje zoeken in de scheepsbouw. Ik kan het niet verdragen om hier te blijven. Vooral niet als Jezus straks rondloopt met een kind van een ander. Maar wees gerust, Maria. Die zal je niet aanklagen bij de oudsten in de poort. Of bij de rabbi van de synagoge. Ik hou veel te veel van je om je tot schande te maken. Ik zal ook never nooit de eerste steen oppakken om jou te stenigen zoals de wetten van Mozes zeggen. Maria, hoe is het toch mogelijk dat ik je dit allemaal moet schrijven? Wat heb ik gedaan? Wat heb ik nagelaten om dit te verdienen? Heeft God ons verlaten? Is de duivel in je gevaren? En toch hou ik nog van je, dat weet je. Maar wat doet dat nu vreselijk pijn? Hadden we elkaar maar nooit ontmoet, denk ik soms. Ben je hem al vergeten? Is het allemaal nu zomaar voorbij? Ik zal jou nooit vergeten, Maria. Jozef.
Yeah.
een kaartje van Israël, hoe Maria is gereisd vanaf Nazareth door het gebergte, langs de Jordaan en dan weer omhoog richting Ein Karim, het dorpje waar Zacharias en Elisabeth woonden, 12 kilometer van Jeruzalem. De tweede brief. Geliefde, mijn neef Simon, die je laat een draagschap naar Jeruzalem moest brengen, vond ik bereid om deze brief bij jou af te geven. Ze vragen zich allemaal hier af wat je nou zo lang bij je oom en tante doet. Maar ze weten ook dat je oude tante Elisabeth in verwachting is. En ze denken dat je daar nodig bent om voor haar en Elisabeth en voor haar en Zacharias te zorgen. Wil je hen mijn groeten overbrengen? Ik heb altijd veel respect voor hen gehad. Maria, ik moet je mijn excuses aanbieden voor die boze brief die ik je vorige maand stuurde. Ik weet best dat je niet wist hoe je daarop moest antwoorden. Ik heb hierop nog met niemand van onze families gesproken over de ware reden van jouw vertrek. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Ik ben nog altijd vreselijk in de war. Ik kan er geen touw aan vastknopen wat er toch allemaal gebeurt. Maar ik ben wel bang dat ik jou te snel heb veroordeeld. En dat ik met mijn brief voor jou allemaal nog moeilijker maak en je van mij vervreemd heb. Jouw verhaal en daarna je plotselinge vertrek kwamen als donderslagen bij heldere hemel. Ik voelde me radeloos, ik voelde me in de steek gelaten. Maar nu besef ik dat jij die gevoelens ook moet hebben. En misschien nog wel meer dan mij. En ik wil ook niet jouw geluk in de weg staan. Vergeef me dus als ik je beledigd en gekwetst heb. Ik vraag me af hoe het echt met je gaat. Ik ben ongerust, Maria. Ik zit zo in de rat over jouw welzijn. En daarom ben ik op een avond naar de oude rabbi van de synagoge gegaan. Voor een vertrouwelijk gesprek. Wees niet bang. Ik heb zijn belofte dat hij niks zal doorbrieven. Die man, die weet te zwijgen. Hij praat alleen maar met de Heer. Hij heeft ook samen met mij voor jou gebeden. En voor ons samen. Soms dan wil ik je achterna reizen. Om stil met je te praten. Maar je weet dat we bezig zijn met mijn bedrijf bij de verbouwing van het huis van Matthias. En de volgende maand moet het klaar zijn omdat ze dan gaan trouwen. Ik ben dus hartstikke druk en ik kan hier niet weg. Maar er gaat geen uur voorbij dat ik niet aan je denk. Soms zie ik in de verte de vrouwen terugkeren van de waterput met de kruik op hun hoofd. En als een van hen een rode hoofddoek om heeft, dan gaat er een schok door me heen. Want dan denk ik dat jij het bent. Weet je nog dat we zo elkaar de eerste keer hebben ontmoet, toen ik aan het werk was, mijn huis in aanbouw, en dat je toen op die hete dag vroeg, Jozef, wil je een glasje water? Dat glas water, dat was het lekkerste wat ik ooit heb gedronken. Nooit meer vergeet ik jouw glinsterende ogen, je zwarte haren onder die rode hoofddoek. Maria, ik ben nu vooral ongerust over jou. Hoe gaat het toch met je? Als je echt in verwachting bent, ben je vast ook vaak ziek in de ochtend? Heb je wel tijd om uit te rusten in het huis van Zacharias? Weten zij dat je in verwachting bent? Heb je al goed laten onderzoeken door een dokter? Als je geen geld daarvoor hebt, laat het weten. Dan stuur ik het gelijk. Wees gerust. Onze families weten nog van niks hoor. Ze vinden wel dat ik er triest en stil bij loop. Maar ze denken dat dat komt omdat ik jou mis. En ze lachen me allemaal uit. Ik werk hard. Soms wel 12 tot 15 uur per dag. Om er niet te hoeven nadenken. En dan val ik uitgeput in slaap. Wat de toekomst gaat brengen, dat weet ik niet. Het gebed van de oude rabbi heeft me wel wat rust gebracht. De Heer kent ons. Hij kent ons beter dan we onszelf kennen. Hij weet wat er gaat gebeuren. Ik wil geloven dat dit alles niet buiten hem omgaat. Want jij bent iemand die de Heer kent en hem wil dienen. Af en toe betrap ik mezelf erop dat ik voor jou loop te bidden. En ik hoop dat je dat ook voor mij en voor ons samen doet. Mogen Hij, de Allerhoogste, je zegenen en je beschermen. Jozef. Nazareth, de derde brief van Jozef. Lieve Maria, ik begrijp je nu. Verscheur mijn vorige brieven. Kom zo snel mogelijk terug naar huis. Ik heb al met je vader gesproken, wij moeten zo snel mogelijk trouwen. Hij stemt erin toe. Wij horen bij elkaar, voor altijd. Als het nodig is, kom ik je ophalen met de ezelskar. Maar je kunt ook veilig meerijden met Matthias. Wanneer je met zijn ezels later deze maand weer naar Jeruzalem gaat om wijn te brengen. Maria, ik begrijp nu waar je het over had toen je het had over die engel en over dat kind. Want die engel, die is nu ook aan mij verschenen. Echt waar. Ik had het nooit geloofd als iemand anders het zou hebben gezegd. En de Heer wist dat wel. Hij heeft onze gebeden gehoord. In een droom verscheen de engel aan me en zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang om je vrouw Maria tot je te nemen. Je kunt rustig met haar trouwen. Want het kind dat zij verwacht, dat is van de Heilige Geest. Vraag me niet hoe ik het weet, maar ik ben ervan overtuigd dat dit echt van God is. Dat ik het me niet heb verbeeld. Ik weet zeker dat het waar is. Net zo zeker als jij dat weet. De engel zei ook dat het kind een jongen zal zijn. En dat we hem de naam Jezus, Redder, moeten geven. Omdat hij ons volk zal bevrijden van de zonde. Onze zoon krijgt die prachtige naam, Maria, Jezus. Wat mooi. Maria, dit is toch ongelooflijk. Het is niet zo vreemd dat ik er eerst niks van begreep. Wij eenvoudige mensjes uit Nazareth, wij worden gebruikt in de grote plannen van de Heere God. En nu heb ik ook het licht gezien. De engel sprak over een oude profetie van Jesaja, waarin het gaat over een maagd die een zoon krijgt, die de naam Immanuel zal krijgen, wat betekent God met ons. En die maagd, Maria, dat ben jij. Ik kan nog niet bevatten wat dat allemaal betekent. Maar wat ik wel weet, dat is dat wij bij elkaar horen. En dat we zo snel mogelijk moeten gaan trouwen. Ik heb gelijk mijn andere werk opgeschort. En ik ben de volgende dag aan de slag gegaan om de kamers bij het huis van mijn vader af te bouwen. Als het aan mij ligt, dan trouwen we binnen een maand, Maria. En dan laten we de mensen om ons heen gewoon weten dat het kind van ons samen is. En dan gaan we er goed voor zorgen. En dan zien we wel wat er verder van komt. Ik besef nu ook dat ik je onrecht heb aangedaan met mijn beschuldigingen. Maar ik was ook zo verontwaardigd en zo boos en zo bang dat je helemaal zou verliezen. Vergeef me mijn boze brieven. Ik kan niet wachten om te zien hoe het echt met je gaat. Liefste, laat me toch snel weten of je later deze maand met Matthias terug kunt komen. Anders kom ik zelf om je te halen. Want je mag nu niet gaan lopen. Heb je ook al gehoord over die volkslijn die de Romeinen willen gaan uitvoeren? Later dit jaar moeten wij samen naar Bethlehem om ons daar te laten inschrijven. Dan kunnen we gelijk het kleintje van Zacharias en Elisabeth gaan bewonderen. In Ein Karim. Hoe is het nu trouwens met Elisabeth? De bevalling zal binnenkort wel plaatsvinden. Wat wonderlijk toch. Dat jij en zij tegelijkertijd in verwachting raken. Zou de Heer daar ook een bedoeling mee hebben? Doe mijn hartelijke groet aan hen beiden. Wens ze de zegen van onze God. Ik moet niet afsluiten om deze brief vandaag nog jouw kant op te kunnen sturen. Liefste, wat zie ik er toch naar uit om jou weer in mijn armen te kunnen sluiten. Wat overkomt ons toch allemaal? Eén ding is zeker, de Heere God is erbij. En met hem erbij zal het goed aflopen. Ik ga vanavond gelijk nog aan de slag met ons huwelijksbed. En ik zal het wat breder maken, omdat we er nu met z'n drieën in moeten. Voor altijd de jouwe, Jozef. Ja, en dan denk je dat daarna Maria die lofzang van Maria heeft geschreven. Waarom gaan we dat zingen?